Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, en van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
We zullen de dienst beginnen met het zingen van Psalm 86, vers 5. Al de heidenen, door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. Bukken voor uw aanschijn neer, en uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven. Gij doet duizend wonderen heen, gij zijt God, ja, gij alleen. Psalm 86, vers 5. We zullen voor u lezen een gedeelte uit Gods woord, uit de Handelingen der Apostelen, het 17e hoofdstuk, vers 1 tot en met 15. Handelingen 17, vers 1 tot en met 15. Vooraf lezen we voor u de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben, mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Verder zeiden uw Handelingen 17, vers 1 tot en met 15. En door Amphipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in. En 3 sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften, dezelfde openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, dien ik, zeide hij, u lieden verkondig. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. En van godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven en maakten dat het volk te hoop liep en beroerde de stad. En op het huis van Jason aanvallende zochten zij hen tot het volk te brengen. En als zij hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de overste der stad, roepende, deze, die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen. Welke Jason in zijn huis genomen heeft. En al deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. En zij beroerden de schare en de overste der stad die dit hoorden. Doch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea. Welke daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagogen der Joden. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinigen. Maar als de Joden van Thessalonica verstonden dat het woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar en bewogen de scharen. Doch de broeders zonden toen van stonden aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee. Maar Silas en Timotheus bleven aldaar. En die Paulus geleidde, brachten hem tot Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus dat ze op het spoedigste tot hem komen zouden komen, vertrokken zij. Tot zover.
We zingen Psalm 2, de versen 4 en 5. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon. Gij zijt mijn eengeborene, zeg vrij uw eis. Ik zal uw macht verhogen, opdat uw naam alom ontzaglijk zij in het heidendom ligt voor uw stoel gebogen. De versen 4 en 5 uit de tweede psalm. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanmorgen gedeeld overdenken met u van hetgeen wij lazen uit Handelingen 17, de verzen 1 tot en met 9. We lezen de verzen 1 tot en met 3 en door Amphipolis en Apollonia hun weg genomen hebben, kwamen ze te Thessalonica, alwaar de synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in en drie sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften, dezelfde openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze Jezus is, de Christus, dien ik, zeide hij, ulieden verkondig. En wat er volgt, Paulus te Thessalonica, de boodschap die hij brengt, het geloof dat de Heere plant en de vijandschap die zich openbaart. Paulus te Thessalonica, de boodschap die hij brengt, lazen we u net. Het geloof dat de Heere plant, vers 4, en sommigen uit hen geloofd. En werden Paulus en Silas toegevoegd van de godsdienstige Grieken grote menigte en van de voornaamste vrouwen niet weinig. De vijandschap die zich openbaarde, versen 5 tot en met 9. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dit benijdende namen tot zich enige boze mannen, marktboeven. En ze zorgen ervoor dat het volk te hoop loopt en in rep en roer komt. En Paulus kan weer niet anders dan de stad verlaten. Paulus volgt de bekende route, de meest begaanbare weg. En hij komt door twee plaatsen die hier worden genoemd, Amphipolis en Apollonia. Waarschijnlijk waren daar maar weinig Joden, blijkbaar geen synagoge, blijkbaar geen plaats voor het woord, dat is natuurlijk nergens. Maar Paulus mag ook niet zorgen dat er plaats voor het woord komt. We lezen niet dat hij door die steden gaat, dat hij de schrift opent, dat hij het woord brengt, dat hij predikt. Dat staat er allemaal niet. Hij gaat door die plaatsen en het lijkt wel dat die plaatsen zo weer achtergelaten worden. Heidendom. Diep en grijpend. In Filippi wordt een gemeente gebouwd. En nu twee plaatsen die Paulus voorbij gaat. In Gods weg. Gods vrijmacht. Wat moeten we vrezen? Als de Heere komt en weer weggaat. Dan gaat hij door naar Thessalonica. Een grote handelsstad. Maar Paulus heeft geen rust. Wee mij, zegt hij, indien ik het evangelie niet verkondig. Dus daar in Thessalonica gemeend, voelt hij dat hij weer moet zijn. Hij komt tot de ontdekking dat er daar in Thessalonica een synagoge is. Door de Joden gebouwd. Dus er zijn nogal wat Joden in Thessalonica. En daar voegt Paulus zich nu bij. Hij heeft geen rust. Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. En dan gaat hij steeds eerst naar de Joden. Het volk der beminden om der vaderen wil. Het verkoren volk. Het Joodse volk waaruit Christus is voortgekomen. De toegenegenheid mijns harten. En het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Wat heeft hij zijn volk lief? Wat heeft hij dat bondsvolk lief? Wat heeft hij Gods volk lief? En wat is het voor Paulus ingrijpend wat er gebeurt? Want daar in Thessalonica, in de synagoge, hebben ze wel de schrift Ze hebben daar het Oude Testament. Dat wordt gelezen. Daar wordt uitgesproken. Dat wel. Maar het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd, dat kennen ze niet. Dat het Oude Testament vervuld is in Jezus van Nazareth, ze geloven het niet. Dat het hier en daar doorgekomen is, mogelijk, maar het is er niet. Heeft geen kracht gedaan. En nu gaat Paulus in die synagoge met die Joden, en er zijn er meerdere, Jodengenoten. Handelen, betekent dat. Hij gaat het woord openen, lezen we ook, en met hen van gedachten wisselen. Hij gaat met argumenten proberen de waarheid van de schrift uit te leggen. En met argumenten nu ook aan te tonen dat de schriften zijn vervuld geworden in Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat ziet hij als zijn taak en dat wil hij doen. Daar in Thessalonica gaan prediken dat God zijn zoon gezonden heeft. Dat de lang beloofde verlosser naar de aarde is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat hij daar is. Dat hij daar ook een getuige van is geweest. Hij opent de schrift. Hij handelt. Hij wisselt van gedachten. En die schrift, die gaat hij maar door. Die opent hij. Het is hetzelfde woord als wat daar staat van Christus. Paulus is een dienaar des goddelijke woord. Dienstknecht van Christus. Van de Heere Jezus lezen wij dat ook. Dat hij de schriften opende toen hij daar wandelde van Jeruzalem naar Emmaus met die twee mannen. Was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? U begrijpt, staat precies hetzelfde woord. Het is hetzelfde woord als wat er staat van Lydia, het vorige hoofdstuk. De Heere opende het hart van Lydia. En vanuit de schrift gaat Paulus proberen te bewijzen dat Jezus van Nazareth de Zoon van God is. De beloofde zaligmaker. Mogelijk kinderen, neemt Paulus het voorbeeld van Jona. Want de zaligmaker heeft het gezegd, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten. In de buik van de walvis is geweest. Zo moet de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in de schoot der aarde. Jezus, de zaligmaker die op de aarde is gekomen, is moeten sterven. En hij is begraven geworden. Maar hij is na 3 dagen wederom opgestaan uit de doden, opdat hij zijn verdiensten zou toepassen en zijn weldaden zou uitdelen, opdat het welbehagen Gods door de hand van hem gelukkiglijk zou voortgaan. Paulus gaat proberen de betekenis van de ceremoniële offers uit te leggen. Dat de Joden wel het onderwijs hadden gekregen dat er zonder bloedstorting geen vergeving geschiet en dat er geen verzoening is zonder voldoening. Dat nu Christus het Lam Gods is, dat de zonde der wereld wegneemt en dat hij gekomen is en zijn ziel heeft uitgestort in de dood en zichzelf Goden onsterfelijk heeft opgeofferd, onstraffelijk heeft opgeofferd en is gestorven aan het vloekhout des kruises. Paulus haalt de letterlijke schrift aan. Als een lam is hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo deed hij zijn mond niet open. Paulus opende schrift. Handelt met de Joden. Hen voor ogen stellende dat Jezus is de Christus. Wat is dat voor woord? Hij vermeldt het hen. Hij zet het voor hen uiteen. Hij stelt het hun voor. Hij vertrouwt het hun toe. Hij beveelt het hen aan. Eigenlijk wordt er een woord gebruikt wat we ook kunnen gebruiken van een maaltijd op de tafel gereed zetten voor gasten die genodigd zijn tot de maaltijd. Paulus predikt namelijk de woorden des eeuwige levens, waarvan de profeet zegt: en als ik uw woorden gevonden heb, heb ik ze opgegeten. En ze waren zoeter dan honing en honingzeem. Weet u wat Paulus doet? Paulus geeft een schildering van de persoon van Jezus Christus. Dat hij de tweede persoon is in dat goddelijke wezen. Dat er drie personen zijn in dat ene goddelijke wezen. En dat nu Christus God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God is, die om ons mensen, zegt hij, en om onze zaligheid is nedergekomen. Waarom, zegt Paulus? Wel, vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods kan niet anders voor onze zonde betaald worden dan door de dood van de Zonen Gods. Geen slachtvee, geen altaar, vol spijs en offer waren het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust, want brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en hij verbrandt en ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in binnenst ingewand. Heden is deze schrift vervuld geworden, zegt Paulus. En de vernedering van Christus leidde tot zijn verhoging. Kijk maar wat er staat in Psalm 16. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Hij is wederom opgestaan uit de doden. Ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Ik, die de minste van de apostelen ben en die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente van Christus in mijn ijver vervolgd heb. Maar hij is mij verschenen op de weg naar Damascus. Hij heeft mij stilgezet. De laatste van allen, van mij als van een ontijdig geborene gezien. Paulus twijfelt niet dat Jezus is de Christus, de Zoon des levenden Gods. Hij is opgestaan en hij is ten hemel gevaren vol eer. De kerker werd zijn buit, het staat toch in het boek der psalmen. Hij zag zijn strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs een wederhorig kroost altijd bij hem zou wonen. Hij heeft zijn geest uitgestort, het was toch beloofd, ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Ze zullen uitspruiten tussen in het gras als de willigen aan de waterbeken. Er werden er wel 3000 op één dag toegebracht, op de Pinksterdag. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. En Christus heeft ons geroepen en ons uitgestoten. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God immers goedertierlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wien hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Jezus Christus de gekruisigde. Ten slotte wijst Paulus de Thessalonicenzen op zijn wederkomst. Hij komt op de aarde te richten en de wereld in rechtmatigheid. En als Paulus dat verschillende keren zo in de Thessalonicenzenbrief schrijft, gemeend, zien we wat hij heeft gepreekt. Wat hij daar heeft gebracht. Jezus Christus. De staten van zijn vernedering en verhoging. En dat zijn wederkomst aanstaande is. En dan wekt hij de Thessalonicenzen op om vooral heilig voor God te leven. Omdat ze alle hoofd voor hoofd en hart voor hart naar de rechterstoel van Christus reizen. Maar de Joden hadden zo'n verkeerde verwachting van de Messias. Ze zaten te wachten op een aartskoning die het oude bondsvolk van de Romeinen zou verlossen. En dat er daar in Jeruzalem weer als van ouds een koninkrijk, als van Salomo, zou ontstaan. Maar een lijdende, stervende borg en middelaar. Ja, maar daar zaten ze niet op te wachten. Daar zagen ze niet naar uit. Die hadden ze niet nodig. Hij was veracht. En de onwaardig stonden de mens, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Dat wordt anders. Wanneer wordt dat anders? Vraag het aan Paulus wanneer dat anders geworden is. Toen hij daar boog onder het rechtvaardig oordeel van de dood. Toen hij daar lag te kermen onder de vloekspraken van Gods heilige wet. Toen het recht Gods hem veroordeelde. Toen werd het anders. Toen werd diezelfde Christus voor hem. Reuk des levens te leven. Kracht Gods tot de zaligheid. De weg en de waarheid en het leven. De ladder Jacobs. De Emmanuel. God met ons. Toen werd het bloed van Jezus Christus zo uitnemend dierbaar. Zo noodzakelijk. Toen werd de gerechtigheid van Christus voor hem zo noodzakelijk. Want toen werd al zijn deugden wegwerpelijk leed. En kon hij voor de Allerhoogste niet bestaan in en van zichzelf. Zo predikt Paulus. 3 sabbatten lang handelt hij. Wisselt hij van gedachten, weerlegt hij de Jood, tracht hij met een geopend woord te bewijzen dat Jezus Christus de Zoon van God is. Alleen op de Sabbat? Nou ja, hoofdzakelijk op de Sabbat natuurlijk. Sommigen willen vertalen 3 weken lang. Nou, daar heb ik niks tegen. Maar we moeten wel opletten wat hij schrijft later aan de Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 2 vers 9. Want gij gedenkt, broeders, onze arbeid en moeite, want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u lastig zouden zijn, hebben wij ook het evangelie Gods onder u gepredikt. Paulus heeft hard gewerkt voor zijn inkomen. Dat was in Filippi niet nodig, maar in Thessalonica blijkbaar wel. Tentenmaker van beroep, heeft hij nacht en dag gewerkt, en tussendoor de schriften geopend. Voor de Jood. En voor mij. Voor iemand, voor een Jood die niet wil zien dat de Heilige Schrift in Christus vervuld is, is de Bijbel een gesloten boek. Is wat. Wat gebeurt er? Het geloof wordt geplant. Oh toch? Jazeker. Jazeker. De almachtige God verbindt en paart zijn heilige geest opnieuw aan de prediking van Paulus daar in Thessalonica. Sommigen uit hen geloofden. Sommigen van de Joden. Let goed op dat woordje sommigen. Ingrijpend. Straks wordt namelijk over andere Joden gesproken. Er zijn er die geloven, dat zijn er maar sommigen. En er zijn er, dat waren er meer, die waren ongehoorzaam. Staat tegenover elkaar in de verzen 4 en 5. Heel ingrijpend. Sommigen uit hen geloofden. Wat betekent dat? Vanuit het Grieks vertaald gemeente. Ze lieten zich overtuigen. Ze werden overreed. Ze zwichten voor de waarheid. Ze gingen door de knieën. Ze gaven zich over. Ze boden niet langer tegenstand. Wel, we moeten nu maar de toepassing maken. Hebt u zich al laten overtuigen van de waarheid die naar de godzaligheid is? Hebt u zich al laten overreden dat Gods woord de waarheid is? Bent u al gezwicht? Bent u alles door uw knieën gegaan? Of staat u nog overeind? Nog steeds aan het handelen met? Of hebt u zich al overgegeven? Biedt u nu eens geen tegenstand meer? Gaat uw hand al op de mond? Ligt u al met uw neus in stof? Ligt u al met de koorden van de veroordeling om de hals aan de troon van Gods genade? Erkent u al de voornaamste van de zondaren te zijn? Sommigen. Zou het een wonder zijn als het vanmorgen waar werd? Sommigen geloofden. Sommigen lieten zich overtuigen. Sommigen lieten zich overreden. Sommigen gingen door de knieën. Sommigen zwichten voor de waarheid. Sommigen boden niet langer tegenstand. Ze werden Paulus en Silas toegevoegd. Er staat in het Grieks toegeloot. Door het lot gekozen werd het hen toebedeeld om bij Paulus en Silas gevoegd te worden. Er geloofden er zoveel als er verordineerd waren ten eeuwige leven toegeloot. Het wijst op het verkiezend welbehagen van God de Vader, dat onder de heidenen naar door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaat. Het spreekt over de soevereine genade Gods. Het spreekt, gemeente, over de mogelijkheid van zalig worden. Want het geloof is een gave Gods. Hadden de Joden niet van zichzelf? Het was de vrucht, de prediking van Paulus, van de bediening van God de Heilige Geest, die het geloof plantte in harten. En dan voegen ze zich bij Paulus en Silas. Ze sluiten zich bij Paulus en Silas aan. Voegt u bij die Godgezinde, wie weet gij mocht er Jezus vinden. Het is een tweevoudige keus die deze Joden maken. Wat bedoelen we? We lezen in 2 Korinthe 8 vers 5. Ze gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons, zegt Paulus. En zo is het hier ook. Ze gaven zich eerst aan de Heere. Ze geloofden, ze bogen voor God, ze gaven zich over aan de God van het woord. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Mozes, de God uit het brandende braambos. De ik zal zijn die ik zijn zal. Zie, Heere, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heer, onze God. Dan voegen ze zich bij Gods volk. Dat houdt wat in, hoor. Tweevoudige keus. Een onberouwelijke keus. Een hartelijke keus. Keus als vrucht van het nieuwe leven. Wat houdt het dan in? Verkiezende liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijdige genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus, toch meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van deze wereld, ziende op de vergelding des loons. Rut maakt diezelfde keus, tweevoudige keus. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. Ze geloofden en ze werden Paulus en Silas toegevoegd. Ze gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons. Wat houdt het in? Die achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. En die nemen zijn kruis op en volgen mij. Wat houdt het in? Onszelf verloochenen, de wereld verlaten en verzaken. Onze oude natuur doden in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat houdt het in. Ze werden Paulus en Silas toegevoegd. En van de godsdienstige Grieken een grote menigte. Jodengenoten. Het is toch wat. Dat goddelijke welbehagen, gemeente. Sommige Joden, enkele. Uit de godsdienstige Grieken een grote menigte. Gemeente, voelt u de grote troost die in deze woorden ligt? Is de Heere nu vanwege de verharding van de Joden achter zich laat en uit de heidenen zijn kerk gaat vergaderen? Daarom is het woord onder ons gekomen en wordt het gebracht tot op deze ogenblikken toe. En zegt God vanmorgen, heden, zo gij mijn stem dan heden hoort. Geloof toch mijn heil en troostrijk woord. Verhard u toch niet, laat u leiden. Er zijn er al wat onder het heidendom bekeerd geworden. Kom gemeen, hoe is het? Voelt u de ernstige waarschuwing in deze woorden? Want wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Al zo lange tijd. En wie zijn wij daar nu onder gebleven? Hoe leven we daar nu onder? Zouden het er onder ons ook maar enkele meer zijn? Zou de Heere dan weggaan? En naar China, Noord-Korea, de andere kant van de wereld, omdat wij zo genoeg hebben aan het hier en aan het nu, omdat wij onze pinnen hier zo vast hebben ingeslagen, omdat wij zo wereldgelijkvormig leven, omdat wij de Heere zo aan zijn plaats kunnen laten. Dagen zonder getal, omdat wij zo gaan lijken op het moderne heidendom. Kom gemeen, of hoe is het? Zijn we ongehoorzaam, net als die andere Joden, daar komen we straks op terug. Godsdienstige Grieken niet weinigen, en van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Ook alweer zo treffend. Die voornaamste vrouwen. U had het misschien echter gevonden als er had gestaan van enkele eenvoudige vrouwen. Dat klinkt echt, hè? Hier staat van de voornaamste. Waarom eigenlijk? Wat moet er met dat evangelie gebeuren? Dat moet doorgaan. En die voornaamste vrouwen waren vrouwen van naam, stonden op belangrijke plaatsen. En als God nu zulke vrouwen tot bekering brengt, dan weet hij dat de boodschap van het evangelie doorgegeven wordt. Deze heidense vrouwen worden christinnen met een hoofdletter. Ze worden naar God bedroefd. En ze krijgen smart over alle bedreven kwaad. Ze krijgen liefde tot God en gaan de zonde haten en vlieden en verlaten. Ze voelen dat ze een schuld hebben die reikt van de aarde tot de hemel. Niet één kwadrantspenning om te betalen. Ze voelen dat ze overal buiten staan. Vreemdelingen zijn van de verbonden der belofte. Zonder God in de wereld. Geen hoop kunnen koesteren. Ze worden door Paulus erop gewezen wie ze zijn tegenover God. Paulus, hij predikt wet en evangelie. Dood en leven, vloek en zegen, Adam en Christus. Paulus in zijn prediking hebben wet en evangelie gelijke tred. En zo zijn deze vrouwen door Gods genade ingewonnen voor zijn liefdedienst. En als God mij trekt met mensen, zelen en touwen der liefde, laat God me ook de oorzaak van de scheiding gevoelen. Er ligt schuld. We hebben gezondigd. We hebben het verbond verbroken. Paulus predikt. Legt het leven zomaar open. Wijst op de noodzaak van de waarachtige bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want, zegt hij, er is onder de hemel, onder de mensen, geen andere naam gegeven door de welke wij moeten zalig worden dan deze naam, Jezus Christus. En dien gekruisigd, dan zijn er vrouwen die zien hem eerst als door de tralie van het woord. En ze hangen aan de prediking van Paulus. En het licht gaat ze op in de duisternis. Er zijn vrouwen daar in Thessalonica die mogen opwassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Vrouwen aan wie God zijn Zoon openbaart. Deze voornaamste vrouwen worden christinnen. En Christus wordt gepredikt in de gang van zijn diepe vernedering, we hebben het net gezien. Zijn kruisdood. Denk nu maar niet, gemeente, dat Paulus niet heeft uitgelegd waarom Christus gekruisigd moest worden. Dan hadden ze er niks van verstaan. Maar Paulus spreekt over Gods heilige wet, over de overtreding daarvan en over de vloek der wet. Heel eenvoudig. En als God de Heilige Geest die prediking gebruikt, word ik eenvoudig een zondaar voor God. Die gaat buigen in het stof en mijn straffen gaat billijken. De vloek aanvaarden, het oordeel me leert waardig keuren. Maar Paulus predikt Christus in zijn diepe vernedering als de schuld overnemende betalende borg en middelaar, die de ganse schuldenlast van zijn kerk op zich geladen heeft. En die de zonde voor al de zijnen heeft verzoend. En die aan het goddelijke recht volkomen heeft genoeg gedaan. die daarom wel de dood inging, maar is opgestaan ten derde dag, opdat hij de gerechtigheid die hij door zijn dood voor zijn ganse kerk verworven had, kon deelachtig maken. Voelt u dat geloof van die vrouwen wordt geoefend? Het staat er hier niet bij dat het allemaal in één dag is gebeurd. 3 sabbatten lang, dan blijven natuurlijk daarachter enkele broeders. En dan later schrijft Lucas dit, hè, Handelingen 17. Deze vrouwen in Thessalonica komen tot het geloof in Jezus Christus. Wie hij is, de Zoon des levende Gods. Wat hij is, de middelaar Gods en der mens. De Emmanuel, de hoogste profeet, de enige hoge priester en die eeuwige koning. Wie hij blijft en wat hij blijft. Dat predikt Paulus ook. En wat er nu bij hem te verkrijgen is. Vergeving van zonde. Verzoening met God. Gerechtigheid die redt van de dood. Het onvergankelijke leven. Het leven en de onverderfelijkheid. De eeuwige zaligheid. Het eeuwige leven. Bij God drie enig. De herstelling in Gods gunst en zalige gemeenschap. Paulus predikt. De geest werkt, plant, oefent het geloof. Ze geloofden, gaven zich over. Onvoorwaardelijk. Na de zware beproevingen in Filippi is dit voor Paulus een onuitsprekelijk groot wonder. En begrijpt hij wat er gebeurde in Filippi, dat hij verder moest. En daarom, ze moeten hem straks uit de stad zenden. Hij gaat niet zomaar makkelijk en van zichzelf, nee. Ze zonden hen 's nachts uit. De mannen die voelen de noodzaak. En Paulus ziet dat ook wel. Al was hij heel graag in Thessalonica achtergebleven. We lezen in Zacharia 2. En vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden. En zij zullen mij tot een volk wezen. We gaan ervan zingen. Psalm 98, het eerste vers. Psalm 98, vers 1. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Psalm 98, vers 1. Thank you. Paulus de Thessalonica, de boodschap die hij brengt, het geloof dat de Heere plant, de vijandschap die zich openbaart. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze man uit de marktboef. En maakte dat het volk te hoop liep en beroerde de stad. En dan vallen ze aan op het huis van Jason. En zochten ze hen tot het volk te brengen. Ze vinden Paulus niet en dan nemen ze Jason mee. En Jason die geeft een borgstelling. Waarschijnlijk een geldsom. En dan belooft hij daarmee, ik zal zorgen dat dit niet meer gebeurt. Ingrijpend. De Joden die ongehoorzaam waren, die zich niet lieten overtuigen. Die niet geloofden. Die zich niet overgaven. Die niet door de knieën gingen. Die niet zwichten voor de waarheid. Hoe komt dat nu eigenlijk? De Joden die hielden zo hun verkeerde gedachten aangaande de Messias vast. Een aartskoning, aardse luister. Maar een lijdende en stervende borgermiddelaar wilden ze helemaal niet. En als ze nu zien, gemeente, dat er zoveel Grieken wel geloven, en van die voornaamste Griekse vrouwen ook geloven, grote aantallen, dan worden ze met grote nijdigheid vervuld. Hier ligt de haper, gemeente. Als ik heel sterk aan mijn eigen gedachten vasthoud, dan trek ik sommige gedeelten van de Bijbel in twijfel. Of die sla ik liever over. Die overdenk ik liever niet. Want die ongehoorzame Joden die zoeken nu de schrift in overeenstemming te brengen met hun eigen verkeerde denkbeelden. En dan komt het net niet verder. Het tegenovergestelde is waar. Want dat vind ik niet, gemeente. Dat kan ik wel menen. Maar dan moet ik gedeelte laten liggen. Of het naar mijn eigen opvattingen uitleggen. En dat gebeurt hier. U mag mij een antwoord geven. Voor wie predikte Paulus makkelijker? Voor de heidenen of voor de Joden? Diep begrijpend. Zijn arbeid onder de heidenen ging hem veel makkelijker af dan onder de Joden. Als een Jood zich niet bekeert, moet hij zich wel verzetten. Neutraal blijven kan niet. Dus als een Jood zich niet bekeert, dan moet hij het evangelie wel tegenstaan. Zolang hij het evangelie niet gelooft, is het hem een ondraaglijke ergernis die geen plek geven zal, maar zal gaan openbaren. En wat heeft Paulus en wat hebben de apostelen dat ervaren? Het was de vijandschap groot. Wat heeft Christus dat ervaren? Het kostte zijn leven, betekende zijn dood. Diep ingrijpend. Ze staan het tegen. Kinderen, weet je wat er gebeurt? Als de zon staat te schijnen op boter, dan kunnen jullie allemaal zeggen wat er met die boter gebeurt. Het wordt helemaal zacht. En we waren van de week nog in Zeeland. En daar zag ik die keiharde kleigrond weer. En als zonnetje daarop staat, die kleigrond die wordt alleen maar harder. Ontzettend. En dezelfde zon die staat erop te schijnen, kinderen. Het een dat wordt zacht en het andere dat wordt alleen maar harder. Als ik nu elke week in de kerk onder de preek zit, wordt of mijn hart week, of mijn hart wordt steeds harder. Ik ben gehoorzaam aan het evangelie, of ik ben ongehoorzaam aan het evangelie. Het wordt voor mij een kracht Gods tot zaligheid, een reuk des levens ten eeuwige leven, of een reuk des doods ten dode, een rots der ergernis. Gemeente, overdenk het eens en neem het eens mee, zo lief als uw zielenzaligheid u is. Hij zegt in 1 Thessalonicenzen 2 vers 2. Als je over nadenken. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en ons smaadheid aangedaan was, zoals u wel weet in Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie tot u te spreken. Maar in veel strijd, zegt hij. Het is wat. In veel strijd. Wat gebeurt er? Die Joden die ongehoorzaam zijn, die zich verharden, die gaan wat marktboeven erbij halen. We kunnen het vertalen, jongens, met lanterfanters. Leeglopers, oproerkraaiers, zulke mannen. En die worden nu door die ongehoorzame Joden ingehuurd om het werk Gods in Thessalonica tegen te staan en te verstoren. En die moeten ervoor zorgen dat het volk in rep en roer komt. Dan worden de boosdoeners wel door die marktboeven meegenomen. En dan zullen de oversten er wel voor zorgen dat de dienaren van de stad hen gevangen nemen. Waarschijnlijk verblijft Paulus bij een zekere Jason. Zijn naam komen we tegen in Romeinen 16 vers 21. Daar is het een bloedverwant, zo staat het. Is het werkelijk familie? Of wijst Paulus op het bloed van Christus, waardoor er een bloedverwant schap was ontstaan. Kan ook. Mogelijk familie. En daar logeert hij. Dat weten ze. Ze gaan naar het huis van Jason. Maar in Gods voorzienigheid zo geleid. Paulus is er niet. Maar Jason die ze in huis genomen heeft, is medeplichtig, medeverantwoordelijk, medeschuldig en wordt meegenomen. En we horen de beschuldigingen. Ze brengen de wereld in rep en roer. De hele wereld. Doen tegen de geboden van de keizer. Ze zeggen dat er een andere koning is. Het is laster. Want Paulus erkent de Romeinse overheid maar al te zeer. Hoe wijst hij daarop in zijn brief? Godsdienares. Ons ten goede. Nee. Het is niet waar wat ze zeggen. Tegen de geboden van de keizer. En toch ligt er ook waarheid in. Wat is Paulus eigenlijk aan het doen? Paulus wil het liefst de fundamenten waar Joden en heidenen op leefden en waarop ze meenden te kunnen bouwen en de eeuwigheid aan te kunnen doen, die fundamenten wil Paulus het liefst in zo kort mogelijke tijd afbreken. Zodat Jood en heiden alle zekerheden kwijtraken. De Joden die leunen en steunen op hun eigen gerechtigheden. De heidenen die steunden en leunden op hun afgoden. En nu predikt Paulus de enige Christus, profeet, priester, koning, die een Heere is. Een koning der koningen en een Heere der heren. En dat we hem moeten dienen. Maar dat houdt niet in dat ze tegen de geboden van de keizer ingaan. Alleen maar wanneer dat werkelijk tegen Gods gebod ingaat. Paulus wordt beschuldigd, dienstknecht van Christus, smaadheid aangedaan. Terwijl hij het werk van een dienaar van Christus doet. Zo gaat het. Strijd, aanvechting, er komt van alles tegenop. En de Joden, het waren kerkmensen, besneden ten achtste dag uit het geslacht van Abraham. En daar had Paulus de meeste last van. En Jason, die schattenzaak is wat in, die denkt dat gaat niet goed. Hier moet ik zien wat te doen om de zaak te redden. En hij betaalt een borgtocht, dan is die verantwoordelijk, Jason, dat dit niet meer herhaalt. Deze oproer is wat. Voor Paulus was al eerder een borgtocht betaald door zijn meester. En die borgtocht die Christus voor hem had betaald, zijn eeuwige borgstelling. En daarvan geldt, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En op die borgtocht leunt en steunt Paulus. Hij ligt voor rekening van een ander. En u mag Jason dit doen hoor. Paulus gaat verder. Hij weet het. Voor rekening te liggen van zijn Heere, die hem kocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. Die hem verlost heeft van al zijn eigen gerechtigheid. Uit de macht der zonde en der duisternis. Uit de heerschappij des duivels. En Christus heeft Paulus zich tot zijn eigendom gemaakt. En wiens ik ben, dien ik ook dien. Hij dient zijn meester. En daarom, hij moet wel weer vluchten, maar hij gaat verder. En dan vindt hij, dat is een wonder, dan vindt hij toch in de volgende plek waar hij komt, in Berea, Joden die edeler waren dan die in Thessalonica. En die ontvangen het woord met alle toegenegenheid. Kom gemeente, vraag om zulk een hart. Amen. Psalm 89, het 20e vers. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt, waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. De smaad, o Heer, waarmee wij uw haters ons beladen, waarmee zij de gang van uw gezalfde smaad. Psalm 89, vers 20. ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.